Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik mag vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas 19. Lucas 19. Veel keuze had ik eigenlijk ook niet, want het is vandaag toch echt een bijzondere dag. Namelijk de zondag voor Pasen. Bij ons bekend als Palmpasen, om een reden die bij veel mensen helemaal nooit doordringt. Maar we willen daar vanavond een ogenblik bij stilstaan. De geschiedenis daarvan vinden we in Lucas 19, vanaf vers 28, waar staat: en dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamde Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind het zelf en brengt het. En indien iemand u vraagt: waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij al zo tot hem zeggen: omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk u hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de Heere van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden: de Heere heeft het van noden. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Tot zover. Dat is dan de anticlimax van deze geschiedenis die zo veelbelovend begon, maar die zo treurig eindigde. Veelbelovend, omdat hier ook al boven de schriftgedeelte gezet is door de vertalers: Jezus' intocht in Jeruzalem. Dat is misschien de indruk die de geschiedenis wekt, maar ik moet er meteen bij zeggen dat we de afloop gelezen hebben en gezien hebben dat er geen intocht in Jeruzalem was. Waarom het erboven staat is mij niet duidelijk geworden, nooit. Maar het was geen intocht in Jeruzalem, het was een tocht in de richting van Jeruzalem, over de Olijfberg. Maar bij de afgang des Olijfbergs, dat wil zeggen nadat de helling van de Olijfberg naar beneden liep in de richting van Jeruzalem, kwam het tot zijn hoogtepunt als er staat dat de menigte der discipelen, niet de menigte, maar de menigte der discipelen, zich begon te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. En dan volgt een van de weinige keren in de geschiedenis van het leven van de Heer Jezus dat hij door de omstanders uitgeroepen wordt tot koning. Zij zeiden namelijk: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Dat waren de discipelen, niet alleen de 12, maar meerdere. Maar het waren discipelen die dat riepen, want er staat meteen achteraan: en sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. Want die waren het met deze uitbarsting van eerbewijs aan de Heer Jezus bepaald niet eens. En het resultaat is dan ook dat de Heer komt nabij de stad, zittend op deze ezel, in vers 41. En dan staat er: als hij de stad zag, weende hij over haar. Was het afgelopen met de blijdschap? En de reden daarvoor lijkt mij duidelijk genoeg. Je hoeft het verhaal maar gewoon te lezen. De reden daarvoor is ongetwijfeld dat de menigte der discipelen de kleine minderheid vormde in deze grote scharen van mensen die daar aanwezig waren. Dat lijkt me duidelijk. Het is slechts een minderheid die hem uitroept als koning, maar het is een meerderheid onder aanvoering van de fariseeën die zich daar ook uitdrukkelijk tegen verzet. En de conclusie die de Heer Jezus trekt en die ook onder woorden brengt is duidelijk genoeg. Hij kondigt niet aan een koninkrijk, maar hij kondigt integendeel aan het oordeel over Jeruzalem. Wij zijn geneigd onze ogen daarvoor te sluiten, denk ik. Want dat blijkt uit het feit dat wij dit hardnekkig de intocht in Jeruzalem blijven noemen, terwijl wij allen weten dat het dat niet was. En daarom hebben wij kennelijk de neiging om onze ogen te sluiten voor de anticlimax die er plaatsvindt in het leven van de Heer Jezus juist in deze dagen. Dit was niet een hoogtepunt, maar hier was min of meer de proef op de som. Hier werd gecontroleerd of men hem als koning zou aanvaarden, ja of nee. En het antwoord is duidelijk genoeg. Trouwens, wie de voorgaande 19 hoofdstukken gevolgd heeft, zal dat al lang weten. Het antwoord is namelijk dat zij enige dagen na deze dagen zouden uitroepen: wij willen niet dat deze over ons koning zij, kruist hem. Want om het dan maar wat kort te vertellen, deze gebeurtenissen vonden plaats op de zondag die wij officieel volgens het kerkelijk jaar vandaag gedenken. Wij doen dat in de praktijk nooit, denk ik, maar officieel is het zo, Palm Pasen. Dat is namelijk de zondag voor de zondag van de opstanding van Christus. Het is namelijk zo dat de opstanding van Christus plaatsvond op de eerste dag der week, de dag na de Sabbat, staat er uitdrukkelijk, op een zondag. En als wij met Pasen inderdaad gedenken de opstanding van Christus, doen we dat inderdaad correct, namelijk op de eerste dag der week. Dat is van groot belang, dacht ik ook. En dan is het ook duidelijk dat de zogenaamde intocht in Jeruzalem plaatsvond precies een week daaraan voorafgaande. Namelijk op de eerste dag der week. En wij noemen dat ook de eerste dag van de Lijdensweek. Er volgt nog wat anders uit, want er volgt bovendien uit de juiste datum van deze gebeurtenissen. Immers de dag van de opstanding van Christus was op 17 Nisan, de 17e van de eerste maand. Officieel de eerste maand op de Joodse kalender. En deze intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem, vond dan plaats op de 10e Nisan. De 10e van de eerste maand. En dan zegt u, daar hebben wij niks aan, want wij hebben toch zo'n maand niet. Dan zeg ik, dat is wel waar. Maar het aardige ervan is natuurlijk wel dat deze datum in de Bijbel nog wel eens vaker een rol speelt dan alleen hier. Hij speelt veel eerder in de geschiedenis al een rol. En ik moet u zeggen, het is ook niet alleen de ezel die een rol speelt in het verhaal, maar er is nog een ander dier wat hier helemaal niet genoemd wordt, wat wel een rol speelt in het verhaal. En wat ook aan de orde was op dezezelfde dag, want dat is namelijk het lam, het bekende paaslam. Het is namelijk zo, en dan blader ik helemaal terug naar de oorsprong van het volk Israël. Het is namelijk zo dat we in Exodus 12 niet alleen de geschiedenis vinden van de uittocht uit Egypte, de Exodus, dat is niet de intocht in Jeruzalem, maar een uittocht uit. Leuk is dat, hè? Een uittocht uit Egypte, zodat alleen al de termen verband met elkaar leggen. Maar het is de uittocht uit Egypte in Exodus 12. Maar we vinden daar niet alleen die geschiedenis, maar we vinden voorafgaand aan de uittocht het verhaal van het in huis nemen en het slachten en het eten van het paaslam en daarmee de instelling van het feest van Pascha of Pascha in het algemeen. En we vinden dat in Exodus 12, daar staat in vers 1, de Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En dan vers 3. Spreek tot de ganse vergadering van Israël zeggende: aan de 10e dezer maand neemt men ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis, enzovoorts. En dan in vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag dezer maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En dan vers 7, ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden, en ze zullen het met bittere saus eten. Dat betekent dan dat deze maand waarin de uittocht uit Egypte plaatsvond, die zou vanaf dat moment de eerste maand van het jaar worden. De heel eenvoudige principe is gewoon dit, dat in tegenstelling tot wat wij kennen, namelijk dat wij de maanden van het jaar een naam geven, waren de maanden in Israël gewoon genummerd. Zij hadden helemaal geen naam. En de namen van maanden die wij kennen, dat zijn namen van maar enkele maanden, en dan dikwijls nog zijn de namen ontleend niet aan het Hebreeuws, maar aan het Chaldees of Aramees, zo je wilt, namelijk overgenomen uit Babylon. De zaak is namelijk dat de maanden in Israël in principe slechts genummerd werden. Later kregen ze soms namen, maar ook lang niet allemaal. Oorspronkelijk werden ze genummerd, maand 1, maand 2 enzovoorts. En dat is nog niks bijzonders, want wij doen dat vandaag aan de dag nog heel dikwijls. Eenvoudig, omdat het veel makkelijker rekent. Maar vanaf de uittocht uit Egypte werd die betreffende maand de eerste maand van het jaar. Dat wil zeggen, die maand kreeg het nummer 1. Het moeilijke ervan is dat er dat voorheen ook niet geweest was, zodat je vanaf dat moment een beetje moeilijkheid krijgt met de nummering van de maanden des jaars. Want het probleem ontstond daardoor dat aangezien niet gezegd werd dat in die maand voortaan het nieuwe jaar zou beginnen, het nieuwe jaar dus nog steeds begint op de oude datum, terwijl deze maand vanaf dit moment de eerste maand van het jaar wordt. En dat is in Israël tot vandaag de dag nog zo, want het gevolg daarvan is dat Israël in deze tijd van het jaar ongeveer inderdaad de eerste maand ingaat. De data met onze komen niet helemaal overeen met onze kalender, maar ongeveer wel. Dat steekt niet op een paar weken, maar ongeveer komt het overeen. Israël bevindt zich nu in de eerste maand van haar kalender. Maar als u dacht dat het dan kort geleden dus Israëlisch nieuwjaar geweest is, hebt u het mis. Want dat zit in eind september, begin oktober. En dat komt door deze verschuiving. Want deze maand van de uittocht uit Egypte was tot op dat moment maand nummer 7. En nieuwjaarsdag valt uiteraard op de eerste dag van de eerste maand. En dat is in het najaar. En dat is nog in het najaar. Op diezelfde maand begint nog steeds het Israëlitisch nieuwjaar. Alleen de maanden hebben een ander nummer gekregen. Het is hetzelfde als dat wij nu zouden zeggen, och, laten we voortaan april maar de eerste maand van het jaar noemen. Dan eens even kijken, wanneer valt een nieuwjaarsdag? Op de eerste van de achtste maand of negende maand, of ben ik in de war? Zoiets, dat doet er ook niet toe. Hè, maar dat verschuift dus. En dan zult u zeggen, daar hebben wij toch niks mee te maken. Ja, maar daar gaat het om in de schrift. Kijk, het punt is namelijk dat deze uittocht uit Egypte oorspronkelijk gepland was op de maand die op dat moment de zevende maand heette. Het was de zevende maand. De uittocht, de verlossing uit Egypte was in de zevende maand. Dat is ook niks bijzonders, denken we dan. Want de verlossing komt altijd tot stand in de zevende maand. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat hoewel het de zevende maand was, wordt het vanaf dat moment een eerste. Het is niet langer de zevende. En de betekenis daarvan is bijzonder belangwekkend, want het betekent dat op een of andere wijze het tijdstip van de uiteindelijke verlossing van Israël verzet wordt. Weet u wat er normaal gebeurt in de zevende maand? Belangrijkste feest in de zevende maand. Op de tiende van de zevende maand. Dat is grote verzoendag in Israël. Dat is nog zo. De tiende van de zevende maand. Dat is grote verzoendag. Maar het punt is dat we waren hier op een tiende van de zevende maand, hier in Exodus 12, bij de uittocht uit Egypte. En toen zei de Heer, kan wel wezen, maar voortaan is het de eerste maand. Hij veranderde dat. Hij verschoven dus in totaal eigenlijk 6 maanden. Wat zevende was, werd eerste, zodat wat zevende had moeten zijn, nu uitgesteld wordt naar de toekomst. Dat is de gedachte. Wat zevende had moeten zijn, wordt weggeschoven. Men zou zeggen, we zijn hier aan de zeven, dus aan de verlossing en de verzoening toe. De Heer zegt, nee, dit is niet de zeven. Dus vanaf nu is dit de eerste. En dat betekent dat de definitieve verlossing nu niet plaatsvindt, maar in feite uitgesteld wordt met, nou, laten we maar zeggen, in ieder geval een half jaar. Maar typologisch zit er natuurlijk nog verder in elkaar. Er is een andere tijdsperiode voor. Maar het betekent in ieder geval dat er een verschuiving plaatsvindt. Het betekent bovendien ook dat de gebeurtenissen die hier zich afspelen in Exodus 12 bij de uittocht uit Egypte, zijn de uitbeelding niet van de uiteindelijke verlossing van Israël, maar ze zijn de uitbeelding in de eerste plaats van wat er gebeurt bij de eerste komst van Christus, voorafgaande aan de uiteindelijke verlossing. Laat ik u dit zeggen. Er staat hier in vers 3 van Exodus 12, aan de tiende van deze maand nemen ieder een lam. En men moet het in huis nemen, het in bewaring nemen, en dan moet het geslacht worden aan de 14e der maand. Wel, het was de tiende van de zevende. Maar de tiende van de zevende is tot vandaag aan de dag in Israël grote verzoendag. Zodat het in huis nemen van het lam, een type van Christus, maar dat hoef ik u toch niet te vertellen, denk ik. Hè? Het in huis nemen van het paaslam is een beeld van het komen van de Heer Jezus Christus in Israël. Hij is het paaslam, uiteraard. En als hij in huis genomen wordt, is dat de uitbeelding van dat de Heer komt tot zijn volk. Maar als de Heer komt tot zijn volk, als het werkelijk gebeurt, definitief, dan is dat, heel breed gesproken, grote verzoendag uiteraard. Dan wordt verzoening gedaan voor de zonden des volks enzovoorts. Dat zou moeten zijn de tiende van de zevende maand. Eigenlijk dus de datum die hier aan de orde is in hoofdstuk 12 vers 3. Maar voordat gezegd wordt dat het zover is, wordt er eerst gezegd, nee, deze maand is voortaan niet meer de zevende, want het was het tot dat moment. Het is voortaan de eerste. Zodat het wel gebeurt, men moet het paaslam in huis nemen, maar de datum blijkt toch veranderd te zijn. Nou, dat is de uitbeelding van de eerste komst van Christus. Daar komt dan de Messias, men zou hem in huis moeten nemen, maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Hij blijkt het lam te zijn en er wordt geslacht. Daar komt degene die verzoening zou doen, daar komt, zou ik het eens anders zeggen, er komt de hoge priester die verzoening zou doen voor de zonde des volks op de tiende van de zevende maand. En wat blijkt? Het is de zevende maand nog niet. Dat ik nog eens zeg, het is moeilijk, maar. Dan komt de Heer bij de vijgenboom en ik kijk, loop eromheen en ik kijk of er al vrucht aan zit. En dan staat er, nee, er zat geen vrucht aan, maar er staat er zo fijntjes tussendoor. Maar het was op de tijd van de vijgen nog niet. Wanneer was dat? Het was deze datum. Ja, het zal zes maanden later pas vrucht dragen. Maar toen de Heer om die olijfberg, om die vijgenboom liep, dan was het of dezezelfde dag van de intocht in Jeruzalem, of één dag daarna. Dus voor het verband maakt het verder niks uit. Ik meen zelfs dat het nog steeds Lucas 19 is waar het verteld wordt, maar dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, die dagen gebeurt dat. Het was de tijd nog niet. Het was nog niet de zevende maand, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Het zou het hebben kunnen zijn, in zekere zin, maar het was veranderd. Het zag er toch anders uit. Het zou de zevende maand moeten zijn, maar het was de zevende maand niet. Als je maanden gaat tellen nu, vanaf het Joodse nieuwjaar, dan blijkt de tiende Nisan, de dag van het in huis nemen van de paaslam, inderdaad te zijn de zevende maand. Maar het is het niet, het draagt een ander nummer. Het is verschoven. Het is verzet. Nou, zo'n soort verschijnsel doet zich voor met de uiteindelijke verlossing van Israël. Op het moment waarop het zou gebeuren, op het moment dat de Messias kwam tot Israël, bleek dat het toch de zevende maand niet was. En dat het nog een aanzienlijke periode te gaan was voordat het werkelijk grote verzoendag zou zijn. En zover is het nog steeds niet. Nou, dat is de grondgedachte van dit schriftgedeelte hier in Exodus 12. Waarbij het erom gaat dat op de tiende van wat vanaf dat moment dus de eerste maand is geworden, op de tiende van nu af de eerste maand, de maand wordt dus bekend als Nisan, dat is de Galdese of Arameese naam, of ook als Aviv, dat is dan de Hebreeuwse naam, dat is de eerste maand officieel. Wel, de tiende van die eerste maand moest het paaslam in huis genomen worden. En als we zoveel eeuwen later in Lucas 19 getuigen zijn van die gebeurtenissen daar op de Olijfberg, de tocht van de Heer Jezus op de ezel over de Olijfberg naar Jeruzalem, is dat niet alleen het moment waarop de Heer onderweg is naar Jeruzalem, opdat hij in Jeruzalem in huis zou genomen worden, bij wijze van spreken. Maar het is precies de dag waarop men ook inderdaad in Jeruzalem het paaslam in huis moest nemen, opdat het vier dagen later, aan de avond van de 14e van de maand, geslacht zou worden. Zodat de zogenaamde intocht in Jeruzalem overeenkomt, volstrekt met in huis nemen van het paaslam. Paaslam. En u weet wel hoe het ging met paaslam. Het werd geslacht. Het liep dus inderdaad verkeerd af. En daar gaat het nou maar om. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Wat voor zondag zou hebben kunnen zijn, of zou hebben moeten zijn, werd geen verzondag, maar integendeel, het paaslam werd geslacht. Het zou nog een periode moeten wachten totdat het werkelijk verzondag zou worden. En dat is wat hier in feite uiteen wordt gezet. Het eigenaardige is dan dat dezezelfde datum een nog veel belangrijker rol speelt in de geschiedenis van Israël, maar die is nog veel minder bekend dan deze. Die staat ook niet op de Joodse kalender. Deze gebeurtenis wel. De 10e Nisan staat op de Joodse kalender als de dag van het in huis nemen van de paaslam. En op de christelijke kalender staat het erop als de dag van Palmpasen. Het in huis komen van de Heer Jezus. Tenminste, zo had het moeten zijn. Maar we kennen diezelfde datum nog een keer in de Bijbel. En daar staat de datum niet nauwkeurig bij. Maar hij is te berekenen. Ik zal u de berekening niet voorhouden, maar hij is te berekenen. Dat is namelijk dat deze datum ook tegelijkertijd is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Niet van de 70, maar van de 69. Dat wil zeggen dat wij in Daniël 9 de profetie vinden over de tijd die Israël nog zou resten. Ja, tot wanneer? Tot de komst van de Messias. Ja, ik hoor het hier vooraan. Tot de komst van de Messias. 70 weken zijn bestemd over uw volk enzovoorts. Dat is in Daniël 9, vers 24 staat dat. 70 weken, 70 zevens, zou beter vertaald zijn. Maar in ieder geval 70 maal 7 jaar. 490 jaar is dat dus bij elkaar. 70 zevens zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat is uiteraard Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is vers 24 van Daniël 9. 490 jaren worden aangekondigd. En ik zal u er nou niet mee vermoeien met hoe dat in elkaar steekt. Maar het is in elk geval zo dat daar de tijd gerekend wordt vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Dat is vers 25. Tot op Messias de vorst. En in ieder geval zou het duidelijk moeten zijn dat deze profetie spreekt over de tijd die zou passeren vanaf de toestemming om Jeruzalem te herbouwen na de Babylonische ballingschap tot op het aanbreken van het koninkrijk van de langbeloofde Messias. De gezalfde, heet dat in het Nederlands, en zo staat het hier ook, om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat wil zeggen, 490 jaar tot aan het aanbreken van het koninkrijk van de Messias, van Christus. Wel, die 490 jaar begonnen te lopen bij de toestemming om Jeruzalem te herbouwen, dus pakweg 445 jaar voor onze jaartelling dat het inging. En u zult me moeten geloven, want ik ga het niet uitleggen. 69 van de 7 weken, dat wil zeggen 483 van de 490 jaren, waren om op exact de datum van de intocht in Jeruzalem. Ik kan het u tot op de dag nauwkeurig voorrekenen, als u dat zou willen. Maar ik denk niet dat dat zo van belang is. Nu, het gaat erom dat het nou eenmaal feit is. En dat betekent dat hier vers 25 uit Daniël 9 spreekt over die bewuste datum. Want in vers 25 staat, weet en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Eerst 7 en dan 62 weken en bij ons is dat nog meestal 69 weken. Dan zijn ze bijna allemaal om. Dat wil zeggen, hier wordt de tijd gerekend tot op 7 jaar vanaf het koninkrijk. Dat wil zeggen, als deze 7 en 62 weken om zijn, dan is er nog maar 1 week van 7 jaren te gaan tot het Messiaanse Rijk zal zijn aangebroken. En het punt is, reken je dat uit, dan blijken deze 69 weken in totaal uit te komen op de dag van de intocht in Jeruzalem. De 10e Nisan van het jaar 32 van onze jaartelling. En wat staat er dan hier? Want het is belangrijk, wat zegt nou Daniël 9 over die gebeurtenis? Wel, er staat, na die 62 weken, dat zijn er in totaal 69 dan, zal de Messias uitgeroeid worden. afgesneden worden, zeggen andere vertalingen. De Messias zal afgesneden worden. En hij zal niet hebben, staat er dan letterlijk. Niet in de vertaling, maar wel in het Hebreeuws. Hij zal niet hebben. En in plaats daarvan staat er, en een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En terwijl we erop rekenen dat we nu heel dicht zijn gekomen bij de aanbreken van het koninkrijk van Christus, over Israël en over Jeruzalem, staat er in tegendeel, er staat, nee, de Messias is er dan wel, de gezalfde. Hij is er dan wel, maar hij zal afgesneden, zal uitgeroeid worden. Hij zal niet hebben, zijn koninkrijk dus uiteraard niet, dat lijkt me dan wel duidelijk. Hij zal zijn koninkrijk niet hebben. In plaats daarvan zal een andere vorst en een ander volk komen, met als resultaat dat de stad en het heiligdom verwoest zullen worden enzovoorts. En dat is precies wat er gebeurd is. Die beruchte dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En het was de dag van het in huis nemen van het paaslam. Het was een dag waarvan je officieel zou kunnen zeggen, er zijn nog 7 jaren precies te gaan, 2520 dagen om precies te zijn, zijn er te gaan, tot op het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël. Tot op de, zal ik het eens zeggen, tot op grote verzoendag. Maar ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Totdat de Heer als koning zou verschijnen aan Israël. En met nog 7 jaren, nog 1 week, met nog 7 jaren te gaan, zijn we gekomen bij de dagen waarvan hier staat, na die weken, na die totaal 69 weken, zal de Messias uitgeroeid worden. En dat is precies gebeurd. Want deze 69 weken eindigen bij het in huis nemen van het paaslam. En wat gebeurt er daarna met het paaslam? Hij zou uitgeroeid worden, zou afgesneden worden. Letterlijk afgesneden. Je weet hoe goed het gaat, het slachten van het paaslam. Het wordt gewoon de strot overgesneden. Het wordt letterlijk afgesneden. De kop gaat eraf. Het hoofd gaat eraf. Het koningschap, beeld het feitelijk uit, gaat eraf. En dat is wat er ook inderdaad gebeurde met de Heer Jezus. Want op de 10e Nisan kwam hij tot het huis. Hij ging ook daadwerkelijk in het huis. Maar niet als een overwinning, niet als de koning. Maar als degene die in diepe droefheid in de stad kwam. Huilend en wel. Hij was diep bedroefd over de stad. Er kon niet eens een boeteprediking of vanaf, zal ik maar zeggen, of dat soort dingen meer. Zelfs dat kon hij niet opbrengen. Zo bedroefd was hij over wat er met de stad zou gebeuren. En ja, moet u zich voorstellen, om wat er met de stad zou gebeuren. Of ongeacht wat de stad hem zou aandoen, veel eerder. Want daar kwam hij als het paaslam in huis en hem zou hetzelfde overkomen als het paaslam. Aan de avond van de 14e komt hij met zijn discipelen bij elkaar en eet het paaslam en de dag daarna hangt hij aan het kruis. Ja, ik ga het niet uitleggen hoe dat precies zit, maar zo zie ik het nou eenmaal. Na de avond van de 14e komt hij met zijn discipelen bij elkaar, eet nog eenmaal het paaslam en dan is het gebeurd. En de maaltijd wordt min of meer afgebroken midden in de nacht en hij gaat naar buiten en u weet hoe het verder gaat. Hij wordt verraden en uiteindelijk gekruisigd. Op de eerste dag van het feest. Dat staat er. De eerste dag van het volgende feest van Pasen, het feest van ongezuurde broden wordt het ook wel genoemd. Terwijl het feest zou moeten zijn, was het in werkelijkheid een anticlimax. Omdat daar de Messias werd afgesneden, inderdaad, na die 69 weken. Na 483 jaar en 4 dagen, dus als u het dan helemaal precies wilt hebben. En als ik dan terugkeer tot Lucas 19, dan kunnen wij misschien ook veel beter die gebeurtenissen begrijpen. Ik heb met u gelezen onder andere vers 42. Ik zal met vers 41 moeten beginnen nu. Daar staat, als hij nabij kwam en de stad zag. Dus men kwam de Olijfberg af en kwam in de buurt van de stad. Want daar kun je de stad zien liggen. En 10-1, als je een foto in huis hebt van Jeruzalem, 10-1, dat die genomen is vanaf de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Zei Zacharië 14. Wel, vanaf de Olijfberg zag hij deze stad. En hij zei, sprekende tot de stad uiteraard, och of gij. Hij spreekt tot de stad. Of gij ook bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Ik sla een paar woorden over voor het verband. Maar u moet goed begrijpen wat hier staat. Och of gij ook bekendet wat tot uw vrede dient. Hier waren namelijk de Heer Jezus en zijn discipelen. En van die discipelen staat dat zij zich begonnen te verblijden in vers 37 en ze loofden God met grote stemmen en ze zeiden: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren enzovoorts. Zij bekenden wat tot hun vrede diende. En wat tot hun vrede diende was duidelijk genoeg. Wat dient de mens tot vrede? Dat is eenvoudig. Dat is dat hij het paaslam in huis neemt. U zegt dat kan niet, want dan moeten we hem daarna eten. Dan zeg ik, nou daarna kunt, als u hem eet, neemt u hem ook in huis, hè? Ja. Als u het paaslam eet, krijgt u er deel aan. Komt in uw huis, komt in uw leven. Wat tot onze vrede dient, is namelijk dat we deel krijgen aan dit paaslam. Dat hij in ons huis, in ons leven, wordt opgenomen. Spreek het over Israël, kun je precies hetzelfde zeggen. Wat dient tot vrede van Israël? Eenvoudig dat men het paaslam, het lam wat inmiddels staat als geslacht uiteraard, maar dat men het paaslam in huis neemt. Op de 10e van de eerste maand zal het ongetwijfeld ooit gebeuren. Maar dat is nog een paar jaar te gaan, ik bedoel het nou ook letterlijk. De 10e van de eerste maand denk ik dat de Heer weerom, opnieuw, op de Olijfberg zal staan. Niet aan het eind van 69 weken van Daniël, maar aan het eind van 70 weken van Daniël. Aan het eind van de grote verdrukking namelijk. Want dat de Heer op de Olijfberg zal staan in die dagen, dat is duidelijk genoeg. Want dat lezen wij in Zacharia 14. Waar we weer lezen over de verwoesting van Jeruzalem. En dan blijkt dat juist na die verwoesting van Jeruzalem, of juist in die verwoesting van Jeruzalem, datzelfde Jeruzalem, of wat er van over is, tot aanvaarding komt van de Heer, die ook bij die gelegenheid niet komt in Jeruzalem, maar bij Jeruzalem verschijnt, voor Jeruzalem, op de Olijfberg, tegen het oosten, en want er staat, en te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ik denk niet op een ezel dan. Ik denk dat hij er zelf zal staan. En als er al een beest bij is, is het een paard, ongetwijfeld. Nou, daar heb ik het nog wel eens over. Maar hoe dan ook, als de Heer komt definitief voor Israël, zal het weer zijn op het 10e van de eerste maand. Maar dan op het moment dat dat overblijfsel van Israël, nog steeds een minderheid overigens, tot aanvaarding van hem komt. Maar de tragiek van het verhaal is dat we dan inderdaad moeten vaststellen dat dan de menigte, de scharen, waarover ook hier gesproken wordt, niet meer in leven is. Want zoals het hier was in Lucas 19, zo zal het zijn in de toekomst. Dat namelijk niet de meerderheid, maar de minderheid komt tot aanvaarding van de Messias. En u zult misschien zeggen, ja, maar er staat dat heel Israël zal zalig worden. Dan zeg ik, ja, dat zei ik ook. Maar het betekent namelijk dat een meerderheid van Israël, die namelijk ongelovig is, dat die meerderheid van Israël inderdaad zal omkomen in het oordeel wat nou eenmaal altijd over de ongelovigen komt. Daar is nooit een uitzondering op gemaakt. De profetieën zijn ook duidelijk genoeg. En zoals Paulus haal ik ook maar even Jesaja aan, die zegt, al waren uw kinderen, al was uw volk zo groot als het zand der zee en als de sterren des hemels enzovoorts, dan staat er, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden. Het is maar een minderheid. En als die beroemde woorden door de apostel Paulus geschreven worden in Romeinen 11, dat namelijk ooit eens een keer geheel Israël zal zalig worden, dan staat er niet dat heel Israël zal zalig worden, maar er staat al zo zal heel Israël zalig worden. En in het voorgaande vers in Romeinen 11 staat hoe dat is. Namelijk als zij in hun ongeloof niet blijven. En dat betekent ook dan dat slechts de gelovigen behouden zullen worden. En als dan daarbij gezegd wordt dat dat heel Israël is, dan impliceert dat dat inderdaad de meerderheid van namelijk de ongelovigen is omgekomen door het oordeel wat God sinds mensenheugenis duizenden jaren geleden al heeft aangekondigd over elke ongelovige en zeker ook over een ongelovig Israël of een ongelovig Jeruzalem. En dat is de tragiek van het verhaal. Ik weet zeker dat de Heer bij deze gelegenheid daaraan gedacht heeft. Hij was daar op de Olijfberg. Hij zag de stad. Hij wist dat ooit zo de vrede voor Jeruzalem tot stand zou moeten komen. Waarbij hij zelf zou komen uit de hemel. Ik praat over zijn wederkomst uiteraard. Hij zou komen, zou verschijnen op de Olijfberg. Maar wat zou hij dan zien? Wel, wat hij dan zal zien is duidelijk. Wat hij dan zou zien is een verwoest Jeruzalem. Want dat staat in Zacharië 14, vers 1. God zelf, de Heer zelf, zal al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En vers 3 zegt dan, en te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En u weet wat hij dan ziet. Hier stond hij op de Olijfberg en hij zag de stad, een ongelovige stad. En men zou het meteen in verband moeten brengen met de profetie van Zacharië 14 vers 3. Die zegt dat de Heer andermaal zal staan op diezelfde Olijfberg. Dan niet aan het eind van de 69ste week van Daniël, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël. En wat zal hij zien? Niet een ongelovige stad, maar een verwoeste stad. Is het inmiddels vers 4? Dank u wel. En wat er gebeurt, weet ook iedereen, dacht ik langzamerhand wel. Ook bij die gelegenheid vindt geen intocht in Jeruzalem plaats. In de eerste plaats omdat er geen Jeruzalem meer is. En in de tweede plaats omdat wij lezen dat de Olijfberg zal scheuren. En dat niet de Heer en de zijne Jeruzalem zullen ingaan. Maar dat juist de zijne Jeruzalem zullen verlaten. En zullen moeten uitgaan buiten de legerplaats. Omdat de legerplaats zelf de tijd van haar bezoeking niet gekend heeft. En dat zijn de woorden die de Heer hier spreekt in Lucas 20. Laat ik me weer richten op vers 42. Daar staat, och of gij ook. Net als die welgelovigen, namelijk net als de discipelen. Och of Jeruzalem ook als die discipelen bekende. En dan staat er niet alleen maar wat tot hun vrede dient. Wel, wat tot hun vrede dient is duidelijk. Dat is de aanvaarding van de vredevorst. Maar er staat bovendien bij, ook nog in deze uw dag. Wat volgens gewoon Nederlands in ieder geval betekent dat er grote haast bij was. Maar als we heel nauwkeurig lezen, betekent het dat het een bijzondere dag was. Dat ook, dat wil zeggen dat het speciaal te maken had met deze dag. Het ging niet om de bekering van Jeruzalem als aan zich. Het ging om de bekering van Israël op deze datum. Dat had iets met de datum te maken. Ook nog in deze dag. Het gaat dus om de datum. Sterker nog, ook nog in deze uw dag. Waarom was het uw dag? En waarom ging het om deze dag? En waarom moest het ook nog op deze dag? Wel eenvoudig, omdat het de laatste dag was van de 69 weken van Daniël. Niet alleen volgens de berekening, maar ook gewoon omdat dat hieruit volgt. Dat is een bijzondere dag. Maar wat staat er? Nu is het verborgen voor uw ogen. Wat tot hun vrede dient, is de komst van de vredevorst en het aanbreken van het vrederijk. En van dat vrederijk en van die vredevorst staat, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En inderdaad, de komst van de Messias is tot op heden nog nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Is er nooit verder gekomen dan een verborgen koninkrijk, een koninkrijk wat gebracht werd tot of voor Jeruzalem. Voor Israël. Wat mij betreft voor de wereld, want Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld zijn. Maar de geschiedenis is daar geëindigd. Wat gezegd moet worden van de 70 weken, kan gezegd worden over de geschiedenis als zodanig. Hij werd afgesneden. Het is nooit verder gekomen. En de positie van de Heer is strikt genomen nog steeds een positie op de Olijfberg. Want de intocht in Jeruzalem in die zin is nog nooit voltooid. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij kwam naar Jeruzalem over de Olijfberg en hij is nog steeds op de Olijfberg. Kent u de geschiedenis uit het Oude Testament? Daar staat het bij gelegenheid, de heerlijkheid des Heren verdween uit de stad en uit de tempel. En daar staat het dat die heerlijkheid des Heren, ik kan het verder ook niet uitleggen, maar die heerlijkheid des Heren verdween uit de stad. En de profeet Ezechiël keek hem na en hij zag dat die heerlijkheid des Heren nog rustte op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Dat is de Olijfberg uiteraard. Dat is voor zover ik weet de eerste keer dat de Olijfberg in de Bijbel genoemd wordt. En alvorens naar te verdwijnen naar de hemel, rustte de verheerlijkte Heer op de Olijfberg. En wij weten wat het betekent. Het is een profetie over de latere verschijning van de Heer in Jeruzalem. En ook aan Jeruzalem als de opgewekte. Maar nog steeds verworpen Christus. En we weten wat er gebeurd is. Hij ging in die dagen steeds Jeruzalem uit. Vanaf deze zogenaamde intocht in Jeruzalem ging de Heer elke avond, elke nacht Jeruzalem uit en terug naar de Olijfberg. Hij woonde, hij logeerde op de Olijfberg. Hij kwam af en toe in de stad om te prediken, dat soort dingen. Ze hebben lange redenvoeringen gehouden met betrekking tot de toekomst. Het werkelijke aanbreken van het koninkrijk, maar hij woonde niet in de stad, maar op de Olijfberg. En de laatste keer dat hij gezien is op aarde, was op de Olijfberg. En de eerstvolgende keer dat hij gezien zal worden op aarde, is ongetwijfeld op de Olijfberg. Want deze Olijfberg is een beeld van het koninkrijk wat niet is geopenbaard, maar wat tot op heden nog steeds verborgen is. Een koninkrijk wat nooit in Jeruzalem gekomen is, wat nooit de lege plaats ingekomen is, omdat de lege plaats hem niet bliefde. Het is een koninkrijk wat gebleven is op de Olijfberg. In Betanië lag op de Olijfberg, waar Lazarus werd opgewekt, op de Olijfberg. Weet u wel, bij Maria en Martha, wonend op de Olijfberg. De plaats ook waar deze ezel losgemaakt werd, allemaal op de Olijfberg. En als in de toekomst het overblijfsel van Jeruzalem tot aanvaarding van de Messias komt, tot aanroepen van de naam des Heren, zal het via diezelfde Olijfberg de rust moeten ingaan. Zal daar de Heer vinden. En de Olijfberg spreekt uiteraard over de olijfolie enzovoorts, over de geest. Ik hoef dat denk ik niet uit te leggen, olie is helemaal een beeld van de geest. Spreekt over de geestelijke zegeningen, spreekt daarom ook over het geestelijke en daarom verborgen, onzienlijke koninkrijk van de Christus. Het is verborgen, zo staat het ook. Nu is het verborgen voor je ogen. En de plaats waar hij stond op dat moment is de uitbeelding van dat verborgen koninkrijk. Van een koninkrijk wat niet tot de wereld kwam, maar in tegendeel op een afstand bleef, omdat de wereld en met name Israël en ook Jeruzalem het niet wilde. En in plaats daarvan staat er dan, vers 43, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, loopgraven dus, rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Waarom? Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Ze hebben de datum niet geweten. Het was 10 Nisan. Het zei hij niks. Het was 10 Nisan, maar niemand had de moeite genomen om uit te rekenen hoe het zat met die profetie uit Daniël 9. Het was 10 Nisan en ik vraag me nog af of men wel op die dag het paaslam werkelijk in huis nam. Er is geen enkel Bijbels bewijs voor dat men het ook werkelijk deed. Men wist het niet. Men kende de tijd van de bezoeking niet. Eigenaardig dat men ook op andere manier deze tijd had kunnen herkennen. Immers, de Heer, dit is de enige gelegenheid dat we de Heer tegenkomen rijdend op een ezel. En ik heb met zorg heb ik het schriftgedeelte doorgelezen en tot mijn verbijstering heb ik geen enkele verwijzing gezien vanuit dit schriftgedeelte naar Zacharia 9 vers 9. Wat zou hebben moeten staan? Omdat in Zacharia 9 vers 9 wordt aangekondigd, ziet uw koning komt, arm. Dat kan natuurlijk, een koning komt niet arm. Een koning behoort te komen in rijkdom. Toen in de tijd de familie van Oranje in Nederland tot koning gemaakt werd, hebben de Nederlanders gedacht, we kunnen geen arme koning hebben. Ze waren immers zo verarmd. Hè? In de geschiedenis, in de 80-jarige oorlog en dat soort dingen meer. En toen heeft het Nederlandse volk, hoe noemen ze dat, hutje bij mutje gelegd enzovoort. Ze heeft een kapitaal vergaard ten behoeve van het huis van Oranje. Misschien weet u dat niet, maar zo was het wel. In het verleden gebeurd. Omdat men toen inderdaad terecht begreep dat iemand die koning is, die behoort rijk te zijn en onafhankelijk te zijn. Die hoort dan het volk te kunnen geven, behoort het volk te kunnen vertegenwoordigen en dat soort dingen meer. En het eigenaardige is dat als de komst van de koning van Israël in Zacharia 9 vers 9 wordt aangekondigd, staat er, uw koning komt, arm. En hij is een heiland. Er staat uw koning komt, maar meteen erachteraan staat, ja, hij is eigenlijk geen koning, hij is eigenlijk een heiland. Een heelmaker, een heilbrenger. Iemand die verlost en voedt en onderhoudt. Dat is ongeveer de betekenis van het begrip heiland. Ik kan het allemaal niet uitleggen in een paar woorden. En er staat, zie uw koning komt op een ezel. Ook dat hoort niet zo. Een koning komt op een paard. Paas spreekt over koningschap. Dat is een heel duidelijke zaak in de Bijbel. Maar deze profetie in Zacharië 9, vers 9, spreekt over de komst van de Messias in vernedering, in armoede, in verwerping. En deze komst van de Heer op de Olijfberg is de uitbeelding van zijn komst. Daar is de koning, maar in werkelijkheid is hij de verworpene. Er staat boven, intocht in Jeruzalem. Maar het was de verwerping door Jeruzalem. Het was allemaal anders dan we aanvankelijk zouden denken. Hij kwam niet in rijkdom, hij kwam in armoede. Hij werd niet aanvaard, hij werd verworpen. Men kende de tijd niet. Misschien waren er toen ook mensen die gezegd hebben, je kunt het niet weten wanneer hij komt. Het kan nog wel lang duren, het kan nog wel 1000 jaar duren of zo. Ja, je weet het maar niet. Hè? Maar het kon niet. De datum was bepaald. En hier was de datum bereikt. En na al die jaren, na 483 jaren, was men er nog niet achter dat men zich moest wenden in geloof tot die koning die zou komen in vernedering. Omdat men slechts vanuit de vernedering verhoogd zou kunnen worden. En dat is de gedachte die hier uitgebeeld wordt. Ik zal niet verder op de details van deze geschiedenis ingaan, want dan zijn we nog een paar avonden bezig. Maar ik had u toch wel willen vragen, hoe is het in uw huis? Is paaslam in uw huis? Kent u dat paaslam wat ooit geslacht werd? En dat niet alleen. Maar hebt u al eens feest gevierd daarna? Dat is 1 Korinthe 5. Wat zegt dat ons paaslam geslacht is en er staat dus gelukkig staat er niet achter, laat ons dan bedroefd zijn. Maar er staat, zo laat ons dan feest vieren. Want ons paaslam is voor ons geslacht. Want wanneer wij kennis maken met geslachte lam, zal blijken dat hij degene is die inmiddels staat als geslacht. Het paaslam wat verband houdt met het wegdoen van het zuurdezem. Paaslam wat gegeten werd met ongezuurd brood. De zonde werd uitgedelgd uit Israël. En dat zegt ook 1 Korinthe 5. Laat ons nog feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid. Is dat feest in uw leven? Is paaslam in uw huis? Er is een datum voorgesteld. Er is een tijd gesteld voor het in huis nemen van de paaslam. Ook in de grote historie van Gods verzoeningswerk staat er een datum voor. 10 Nisan, de tiende van de eerste maand. Maar in het algemeen is het zo dat wanneer we deze dingen in een breder geestelijk verband zien, dan blijkt dat de Bijbel ook zegt dat er een bepaalde tijd is, een bepaalde aangename tijd is, om te komen tot erkenning van wat tot onze vrede dient. En er staat ook wanneer het is, staat er echt bij. Ik heb het niet zelf bedacht hoor, gelukkig niet. Er staat bij wanneer het is, er staat als heden. En het is heden zo, omdat gij zijn stemmen hoort nu. Er staat, heden indien gij zijn stemmen hoort. Heden, zodra het woord van God tot u komt. Heden is het moment waarop het woord van deze levende Christus ons bereikt. En op die dag, op dat heden, is het in Nisan. Getal 10 in de Bijbel is heel makkelijk, het spreekt over geloof. Het antwoorden op, het horen naar het woord. Want als God spreekt, dan weet u, dan spreekt hij 10 keer. Denk maar aan de 10 geboden, 10 keer spreken van God in Genesis 1 enzovoort. 10 spreekt daarom over geloof, het horen van het woord van God. En als wij komen tot aanvaarding van het woord van God, als het tot ons komt, dan is het de tijdstip om het te geloven. Dan is het de 10e. De 10e. Van de eerste maand, dat brengt namelijk een nieuw begin. Het zal blijken dat het ons uitleidt uit onze slavernij. Dat het uitleidt uit onze strijd. En dat het ons brengt in de vrede waarvan ook hier gesproken wordt. Oh, dat gaat een heleboel keren op. Want God handelt altijd op dezelfde wijze. Heden indien gij zijn stemmen hoort. En er staat, er is altijd een heden. Het geldt zolang het heden genaamd wordt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Ik ben blij dat hij het zegt. Ik zal het zelf niet durven uitvinden, maar het staat er. Het is nu heden. Het is nu de dag om in de rust, om in de vrede in te gaan. Het enige wat wij hoeven te doen, is ons huis, onze harten, onze levens te openen voor hem. Dat we deel zouden hebben aan hem die stierf en hem die uit de dood opstond. En ik zeg dat niet alleen Zoals u misschien zou denken, ik zeg dat niet alleen tot degenen die het evangelie niet kennen of nog nooit tot aanvaarding van de Heer gekomen zijn. Ik zeg dat niet tot iemand die tot vandaag aan de dag ongelovig is. Heb je niet gelezen in de Bijbel dat er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop? En het wordt geschreven aan een gemeente? Ja, dat is zo. De mogelijkheid bestaat zelfs dat wij die dit lam kennen, die er misschien alles over weten, nog nooit ons leven werkelijk hebben opengesteld voor hem. Gaat er niet om dat wij het lam in huis nemen als zodanig, gaat er niet om dat wij het lam slachten of bereiden of kennen of weten wat het betekent, gaat er om of we ervan eten. Want zij die ervan eten, die op de voorgeschreven wijze het lam tot zich namen, zij waren degene die verlost werden uit Egypte. En die later, 3 dagen later, door de Schelfzee gingen, die dus deel hadden aan wat er 3 dagen later gebeurde, namelijk de opstanding van Christus. En daar komt het op neer. Het is een rijke geschiedenis. Ik kan het lang niet allemaal vertellen, ik kan er nog wel makkelijk 3 keer over spreken. Zo is het nou eenmaal met die woorden van God. Maar 1 ding moet vaststaan. Dat wanneer wij, heden, op deze dag, niet bekennen wat tot onze vrede dient, dan zit het er dik in dat als het daarna niet verandert, en als zo'n heden, zo'n 10 Nissan zich niet meer voordoet, dan zullen er inderdaad dagen over u komen dat uw vijanden begraving rondom u zullen opwerpen en u van alle zijden zullen benauwen. En ze zullen u tot de grond nederwerpen. Ik praat over de dood, en dat niet alleen, ik praat zelfs over de tweede dood. Want de enige manier om deel te krijgen aan deze zegeningen die de vredevorst beloofd heeft, niet alleen aan Israël, maar aan ieder mens, is... De enige voorwaarde is dat men komt tot aanvaarding van het lam dat geslacht werd. Maar wat leeft en wat de overwinning gebracht heeft. Wat de vrede brengt en zal brengen. En we krijgen het deel aan door van hem te eten. Door hem tot ons te nemen. Hem een plaats te geven, letterlijk, ik bedoel het echt letterlijk, in ons leven. Want dat is de manier waarop wij zullen delen aan de zegeningen die dit lam ons geeft.